Goedemorgen gemeente. Allen hartelijk welkom in deze dienst en u die thuis meekijkt ook van harte welkom. De dienst wordt geleid door de heer Karstens uit Leiden. Jochem van Wijngaarden zorgt voor beeld en geluid en Jaap Snel bespeelt het orgel. De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw van der Hee. En ik wil Dick van der Wel even uitnodigen, die wil persoonlijk iets mededelen.
Goedemorgen allemaal, nou persoonlijk. Het gaat over volgende week. Dan hebben we, zoals u misschien weet, maar er is nog een beetje weinig rugbaarheid aangegeven, hebben we een kerk naar buitendienst. Nou, je kan het ook noemen met je geloof naar buitendienst. En daar wil ik iedereen van harte voor uitnodigen. Nou, wat is er allemaal gaande volgende week dan? Om 10:00 is gewoon dienst. Dominee Bram Tak, die gaat voor. Nou, er is ook speciale activiteiten voor de allerkleinste kinderen. Als het een beetje koud is, dan trekt u gewoon een extra jas aan. Als het heel hard gaat regenen, dan gaan we gewoon weer hier naar binnen toe. Maar het allerbelangrijkste is dat u allemaal komt en met u nog velen. He, dus nodige vrienden, buren, kleinkinderen, weet ik wie allemaal, want we moeten met ons geloof naar buiten. Dus het is volgende week kerk buiten en iedereen van harte welkom. Ik zie u buiten.
En dan zullen we de dienst beginnen met een moment van stilte, waarin we ons richten tot onze Heer. En daarna zingen we ons aanvangslied, lied 103c. Ja.
Ook in deze dienst mogen wij het verwachten van de Heer onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ons trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Amen. Van Psalm 97 zingen wij nu de versen 1, 5 en 6. Psalm 97, 1, 5 en 6. Bidden wij nu ons gebed voor de nood in de wereld. Want ja, Heere God, de nood in de wereld is heel groot. En wij hebben dan wel gezongen, gij die God lief hebt, haat hetgeen hem tegenstaat. Maar ook in deze wereld zijn heel veel mensen die op zich belijden dat zij u lief hebben, en daar horen wij ook bij, maar die tegelijkertijd ook wel dingen doen die u tegenstaan, die op de een of andere wijze ruzie maken, oorlogen beginnen, mensen laten vallen als een baksteen. En mensen in de problemen brengen. En dat is niet wat u bedoelt. En dat is niet wat u wilt. En daarom bidden we, Heer, ontferm u. U redt ons uit de hand van al diegenen die ons overmannen. En dat is dan in bijzonder, laten we dat maar heel eerlijk zeggen, eigenlijk alles wat uit de handen van uw tegenstander komt, de duivel. U wilt ons redden uit zijn hand en uit zijn invloed. Maar dat lukt ons niet altijd om uit zijn hand en uit zijn invloedssfeer te blijven. Wij laten ons nog wel eens meezuigen door al die krachten om ons heen. En daarom bidden we, Heer, ontferm u. Ons leven is bewaard bij hem die heerst op aard. Maar te midden van alles wat we in deze wereld zien en ervaren, ervaren we ook nog wel eens iets van die ander die lijkt te heersen op aarde. En we laten ons nog wel eens meezuigen door zijn invloedssfeer. En zoeken niet de weg en zoeken niet de regering van koning Jezus. En daarom bidden we ook vanmorgen, Heer, ontferm u. In Jezus' naam. Amen. Wij zingen lied 837, 2, 3, 4. 837, 2, 3, 4. willen wij nu samen bidden en vragen of de Heer God met zijn Heilige Geest in ons midden wil zijn. De Geest die we nodig hebben om zijn stem te horen. De Geest die we nodig hebben om ons hart voor hem en voor zijn woord te openen. De Geest die we nodig hebben, opdat we de woorden die we horen en die we zingen ook met ons meedragen de week weer in. Laten we bidden. Dat we hier zijn, goede God, is al een teken dat u ons zoekt. Want op de een of andere wijze hebt u bij ons het verlangen gewekt, hebt u ons aangespoord om naar uw huis te komen, om woorden van u te horen. Om iets te horen van uw koninkrijk. Want ja, we zingen dan wel steeds van de koning, maar we hebben niet altijd door dat het in die liederen dan gaat om u, Jezus, als koning, die het voor het zeggen hebt, die de regels aangeeft voor hoe er geleefd mag worden in dat koninkrijk. Wij hebben zo onze eigen regels voor ons eigen koninkrijkje. En wij en alle mensen om ons heen willen graag onze haan koning laten kraaien. En we zien wat er van komt. Een rijk in puin. O God, kom vanmorgen met uw woord. Spreek door mensen heen in wat we zingen en wat we spreken. Geef ons moed en krachten. En dat we vanuit uw huis vanmorgen hoopvol de wereld weer ingaan. En dwars door alle ellende heen kijken naar dat rijk dat komt. Naar koning Jezus, die alle macht heeft in de hemel en op aarde. Mogen we zo in deze dienst perspectief krijgen, hoop krijgen, moed krijgen, versterking van ons geloof ontvangen. Wilt u zo bij ons zijn? U kent ons allemaal. U weet hoe we hier gekomen zijn, met welke gedachten we worstelen, of welke vooruitzichten we hebben. Mooi of zorgelijk. Hoe we worstelen met het leven of hoe we juist genieten van het leven. En voor elk van ons hebt u een woord. Kom daarom met uw geest en ga de rijen door en spreek ons aan. Mag zo deze dienst zijn, hier tot verheerlijking van uw naam en tot versterking van geloof. Kom zo bij ons hier in de kerk, bij de kinderen in de kindernevendienst en overal waar uw woord verkondigd wordt. Kom, spreek slechts één woord met macht. Dan is voorbij de zonde nacht. Dan keert alles ten goede. Kom, Heere Jezus, kom. Amen. De kinderen in de kindernevendienst horen iets over een ontmoeting die mensen hebben met de levende Heer. En hij geeft een paar aanwijzingen. En ze volgen die aanwijzingen op. En dan wordt het opeens heel mooi bij hen in hun leven. Luisteren naar Jezus. Daar gaat het om. En dan krijg je opeens een heel ander perspectief. Dat is waar de kinderen zometeen in de kindernevendienst van gaan horen. Jullie mogen nu het licht meenemen en naar de kindernevendienst gaan. Als ik aan de kinderen had gevraagd hoe vaak we al van de koning gezongen hadden, dan hadden ze best wel al een aantal keren dat woordje kunnen turven. Het gaat vanmorgen over het woord van Paulus aan de brief in de Korinthe, waar hij aangeeft en zegt: Jezus moet als koning heersen. En we gaan dan vanmorgen horen wat dat betekent voor ons, voor ons bestaan, in ons perspectief in deze wereld. Eerst een psalm, psalm 110. De Heer, dat is God, spreekt tot mijn Heer. Neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Uit Sion reikt de Heer u de scepter van de macht. U zult heersen over uw vijanden. Uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen uit de schoot van de dageraad komt tot u de dauw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug. Je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De Heer aan uw rechterhand verplettert de koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden overal op aarde. Lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek. En dan heft hij zijn hoofd. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. We zingen nu van Psalm 72, de versen 1, 3 en 6. Op deze tweede zondag na Pasen lezen we de brief van Paulus aan de inwoners van Korinthe, het 15e hoofdstuk. Daar gaat het met name over de betekenis van de opstanding van Jezus uit de dood. Vanaf vers 12. Maar, zo schrijft Paulus, wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud, is uw geloof zinloos. Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen. Omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt. Want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos. Bent u nog een gevangene van uw zonde en worden de doden die Christus toebehoren niet gered? Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste van de mensen die er zijn. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde en draagt hij het koningschap over aan God de Vader, nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt, is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd diegene die alles aan hem onderwerpt. Tot zover de lezing uit het woord van onze God voor deze morgen. Gelukkig bent u als u de woorden van onze God hoort die bewaart in uw hart, daaruit en daarnaar leeft. Het gaat dus in dit hoofdstuk over de opstanding van onszelf uit de dood, maar ook over de betekenis van de opwekking van Jezus uit de dood, wat dat betekent voor de wereld en de wereldheerschappij. En daar wil ik vanmorgen een accent bij leggen, met als thema Pasen geeft hoopvol perspectief. Pasen geeft hoopvol perspectief. En de tekst is dan, want daar staat, hij moet koning zijn totdat, Jezus dus, hij moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. Jezus moet koning zijn totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. We zingen eerst nog lied 871.
Thank you.
No king. Geen koning. Zo betoogde een paar weken geleden 8 miljoen Amerikanen die moeite hebben met het autocratische regering van hun president. Er zijn vandaag nogal wat autocratische machthebbers die vooral hun eigen wil doorvoeren, die vooral hun eigen familie, hun eigen vriendjes bevoordelen met baantjes en vooral met geld. En die op krachtpatserige wijze hun macht willen tonen. En in hun blinde machtswellust het leven van hun eigen onderdanen en vooral dat van andere mensen tot een hel maken. En daarnaast heb je leiders die via een ideologie hun wil opleggen met harde hand aan hun volk. Is dat nou wat een koning zou moeten doen, wat een machthebber zou moeten doen? Geef ons een koning. Zo vragen de Israëlieten aan de profeet Samuel. Geef ons een koning, net als alle andere volken om ons heen. En dat die koning ons gaat leiden. Dan voelen we ons lekker, dan voelen we ons goed. En het wonder is dat de Heere God bewilligt in het verlangen van het volk. En hij geeft hen een koning. En in koning Saul en later in koning David geeft hij hen een herderkoning. In de verwachting, in de hoop dat die koning als herder zullen gaan zorgen voor hun volk. Zoals de goede herder uit Psalm 23, dat ze het volk in goede sporen zouden leiden. Dat ze het volk naar grazige weiden zouden brengen. Dat ze het volk naar waterbronnen van het heil zouden brengen. Kortom, goed voor het volk zouden zorgen en het volk bij God zouden houden. Maar al snel ontstaat er een grote ontsporing. Een koning zoals de volken om ons heen hadden ze gevraagd. Nou, dit hebben ze gekregen. Autocratische machthebbers die hun volk onderdrukken of meeslepen in hun ongebreideld verlangen om hun grondgebied alsmaar uit te breiden. Op zoek, op jacht naar nog meer welvaart. Vooral voor henzelf. Na een paar eeuwen wordt het oordeel van de Heere God via de profeet Ezechiël over die regeringen uitgesproken. Mijn schapen, zo zegt God, mijn schapen zijn tot een prooi geworden voor het gedierte van het veld. Want deze herders zorgen niet voor hun volk, maar ze zorgen voor zichzelf. En ik zal een einde maken aan dat schapenweiden van hen. Herders, koningen, die voor zichzelf zorgen, die zichzelf op de borst slaan. Er is nog nooit zo'n goeie geweest als ik, wat ik allemaal gedaan heb voor mijn volk. Ze slaan zichzelf op de borst. En soms opereren ze op het kinderachtige af. Wee het volk, welks koning een kind is. Zo riep Prediker al, wee het volk, welks koning een kind was. En je kunt wel heel mooi en vroom roepen dat je door God gered bent om jouw land groot te maken. Maar dan zit je er wel helemaal naast. Want als je door God gered wordt, is dat niet om je land, om jezelf groot te maken, maar om God groot te maken, door daden te doen die in zijn wegen passen en woorden te spreken tot heil van de mensheid. En dan leven wij nu 20 eeuwen na de opstanding van Jezus uit de dood. Een markering in de heilsgeschiedenis van God. En tegelijkertijd lijkt er nog maar weinig veranderd te zijn in deze wereld. En je maakt je zorgen over je eigen leven. Over het leven van je kinderen en je kleinkinderen. Niks verandert in de wereld. Ja, schrijft Paulus wel degelijk, er is wel wat veranderd. Alles is veranderd. Met de opstanding van Jezus uit de dood schrijft God als het ware een nieuw hoofdstuk in de wereldgeschiedenis. Want Jezus zal als koning heersen. En dat betekent grote opruiming onder al die koningen, onder al die machten die niet handelen in de weg van Jezus. Die niet handelen zoals Jezus dat bedoeld heeft. Maar die lijken te handelen in het spoor van Satan. Laat ik het maar even heel cru zeggen vanmorgen. Ja, ja, zegt u. Dat kan je nou wel zeggen. Opruiming van die machten, van die machthebbers. Maar wat merken wij er nou van vandaag de dag? Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden, schreef Petrus 20 eeuwen geleden al aan de christenen verspreid over de hele wereld. Christenen die zich de vraag stelden, net als wij af en toe, wat zien we er nou van dat Jezus overwinnaar is? En wat merken we er nou van vandaag de dag? Nog niet zo lang geleden las ik een verhaal. Toen dacht ik van, dat is eigenlijk wel goed van toepassing op onze situatie. Toen het Duitse leger onder leiding van generaal Erwin Rommel in 1942 in El Alamein, vernietigend door de geallieerde strijdkrachten van generaal Montgomery was verslagen, zag generaal Rommel al aankomen dat het machtsdenken van Hitler, u weet wel, die machthebber die net als sommige machthebbers nu voortdurend zei, God is met ons, dat hij en dat hij door kon gaan met alles in de wereld naar zijn hand te zetten. Maar Rommel had al in de gaten in 1942 dat het een mission impossible zou worden. Dat het begin van het einde al was ingeluid met die verpletterende nederlaag die het Duitse leger daar in El Alamein had geleden. Maar Hitler zag nog wel kans om nog 3 jaar lang met vrede hand te regeren. Op satanische wijze huis te houden door miljoenen Joden, kinderen van God, de gaskamers in te jagen. En miljoenen mensen door geweld of door honger te vermoorden. Ik dacht, zoals Rommel in 1942 al wist, ik ga verliezen, ik ben verslagen. Zo wist Satan op Golgotha dat hij de strijd zou gaan verliezen. Want daar op Golgotha bond hij nog 1 keer de strijd aan met Jezus. Door zijn machthebbers te laten roepen aan Jezus aan het kruis. Als jij de koning der Joden bent. Nou, laat dat dan zien. Kom dan af van dat kruis. Red u zelf, dan kun je laten zien dat je de koning der Joden bent. Maar Jezus overwon de Satan door de weg van God te gaan en niet te reageren op de uitdaging van de Satan. Nog steeds is Satan actief. Heeft hij mensen in zijn macht? Spoort hij mensen aan om over lijken te gaan? adviseert hij om volken uit te roeien en steden plat te bombarderen. En waar is God dan? En wat heeft het leven en sterven van Jezus dan betekend voor ons? Lijkt dat dan niet allemaal voor niks te zijn geweest? In dit deel van de brief van Paulus aan de inwoners van Korinthe gaat Paulus in op de betekenis van de opstanding van Jezus uit de dood. Het gaat over onze opstanding uit de dood, maar het gaat ook over wat er na de opstanding zal gebeuren. Wat Jezus gaat doen op weg naar zijn koninkrijk. Wie hij moet zijn. En wat Jezus moet doen om de wereld weer leefbaar te maken. Om dat koninkrijk van hem een wereld te maken vol vrede, vol gerechtigheid, vol ontferming. Een wereld waarin je je niet eenzaam voelt. Een wereld waarin je geen angst meer hebt voor de toekomst. Maar wat zie je er vandaag de dag van? Een wereld vol zonde. Trouwens, over die zonde zegt Paulus ook nog iets belangrijks. Ik weet niet of je dat opgemerkt hebt. Als Jezus, zo schrijft hij, als Jezus niet is opgewekt, dan zijn we allemaal verloren, de levenden en de doden. Dan is ook de kruisiging voor niks geweest. En dan zijn wij nog in onze zonde. Een heilloos perspectief. Dan nemen we allemaal onze zonde, al die wandaden, ook die stille zonde, die God alleen maar kent, mee het graf in. Zand erover? Als Jezus niet is opgewekt, is er geen enkele hoop. Geen enkele hoop dat het ooit nog goed komt met ons en met deze wereld. Een nogal radicale conclusie. Een verloren wereld vol schuld en zonde. Maar zegt Paulus, let op. Christus is opgewekt uit de dood. Dat is de basis. Dat is het uitgangspunt voor een hoopvol leven, voor een hoopvolle toekomst. Want zo is dat getuigenis in dit gedeelte van de brief aan de Korintiërs. Met de opstanding van Jezus uit de dood is de eerste en beslissende stap gezet naar een hoopvol ander leven. Waar hij ons hoofd is voorgegaan, is voor het lichaam nu vrij baan naar een bestaan volkomen, zingt een paaslied. Want zo verkondigt Paulus aan de mensen in Korinthe en ook aan ons. Met Jezus overwinning op de dood is de basis gelegd voor de overwinning op de Satan en op zijn macht. Alle vijanden, en dat zijn eigenlijk alle mensen en alle instellingen en alle machten die vanuit de inspiratie van de Satan werken. Al die vijanden van Jezus, al die vijanden die vervuld zijn van hebzucht en eigenbelang, die zich in hun handel en wandel door Satan laten leiden en zonde doen, die Gods schepping misbruiken, die diepe minachting tonen voor elk mensenleven, in plaats van om net met als koning Jezus met ontferming over medemensen bewogen te zijn. Al die vijanden, zo ziet Paulus, al die vijanden zullen uiteindelijk een voetbank worden onder de voeten van koning Jezus. Al die zogenaamde koningen, al die machthebbers. Loop jongens van de Satan. Uit Washington, uit Jeruzalem, uit Moskou, uit Peking, uit Teheran, uit Zwammerdam misschien ook nog wel. Ze worden tot een voetenbank van Jezus. Onder Jezus voeten. Met andere woorden, van hun troon gestoten, machteloos gemaakt en tot geen enkele actie meer in staat. Verslagen. Nu nog in hun nadagen, je kan daar heel veel last van hebben. Maar het perspectief is, ze zijn overwonnen. De beslissende slag is gemaakt. Dat is het hoopvol perspectief voor alle die in Christus zijn, zegt Paulus. Die dwars door alles heen van Jezus verwachten. Als Petrus die brief aan de gemeente van Jezus wereldwijd schrijft, een brief met een boodschap heel actueel voor ons nu vandaag de dag, dan schrijft hij: wees sterk door het geloof en verzet je tegen de duivel. Bedenk dat overal op de wereld mensen net als jij moeten lijden onder alles wat er in de wereld gebeurt. Maar God heeft jullie uitgekozen, zodat je samen met Jezus eeuwig zult leven. Hou je dan maar vast aan Hem. Met de vragen die er zijn, over wat er in de wereld gebeurt en wat er in jouw eigen leven gebeurt. Je zou er soms cynisch van worden. Maar Pasen, dat is de boodschap ook voor vandaag de dag. Maar Pasen, lieve mensen, geeft hoopvol perspectief. Want wat er in de wereld woedt, toch is het God die wint. Al Gods vijanden, al die zonden, ze zullen vergaan. En onder de voetenbank van Jezus worden gedeponeerd. Einde van hun verhaal. Begin van ons nieuwe leven. Amen. Wij zingen nu lied 755. Zullen wij danken en bidden? Groot en geweldig. Altijd vol liefde om ons heen. Dat is de boodschap die we mee mogen nemen, Heere God, vanuit uw huis vanmorgen de wereld weer in. Te midden van al die andere mensen die zich voordoen als grote geweldenaars, maar in hun geweld anderen kapot maken, deze wereld verwoesten. O God, wat is het dan mooi om een boodschap te horen dat al die machthebbers uiteindelijk het onderspit zullen derven. En als een voetenbankje de meest nederige plek die je maar bedenken kunt, nog zullen eindigen. Niets meer kunnen, tot niets meer in staat. Mag dat ons maar bemoedigen en kracht geven, ook in deze wereld en in deze tijd en in onze eigen omstandigheden. Geef dat zo die boodschap van overwinning, van liefde, van heil, van dat rijk dat komt, met ons meegaat, ons omgeeft en kracht geeft, zodat we niet cynisch zullen zijn, niet vol zorg zullen zijn, maar vol vertrouwen. Zullen genieten van alles wat u ons geeft. Dat we in ons bestaan steeds weer opnieuw lichtpuntjes zien die u ons schenkt. Ga zo met ons mee. In onze omstandigheden. Wil zo zijn bij de mensen die verdriet hebben vanwege een gemis, een geliefde die er niet meer is, een leeg huis dat elke keer weer opnieuw een aanslag pleegt op je vreugde, op je geborgenheid. We bidden voor mensen die ziek zijn. In het bijzonder bidden we vanmorgen voor Freek Verburg. We zijn dankbaar dat de eerste behandelingen die hij heeft moeten ondergaan zijn meegevallen. Wat kun je er tegenop zien, tegen dat onbekende? Wat kun je er tegenop zien om je over te moeten geven in de handen van de medici? En wat is het dan goed om te ervaren dat het uiteindelijk wel meevalt? En dat er liefde is en aandacht en zorg. Zo bidden we voor al die mensen die ziek zijn, die met een handicap door het leven moeten. We bidden voor mensen die op de een of andere wijze in de problemen zitten. Vanwege hun werk. Of vanwege hun relatie. We bidden voor mensen die de weg niet zien. Die niet weten wat ze met hun bestaan aan moeten. Die niet zien hoe ze hun leven vol van vreugde kunnen maken. En hoe ze hun bestaan zinvol kunnen maken. Geef dat ze de weg vinden. En dat er ook mensen zijn die hen helpen om die weg te vinden. En dat ze daar ook voor openstaan. Wij bidden u voor uw gemeente. Hier in ons land. Over de hele wereld. Dat ze kracht en geloof en moed mogen putten uit de woorden die u spreekt door mensenmonden heen. En dat juist in deze tijd vanuit de kerken er een appel mag uitgaan in de richting van de wereld. Om vrede te stichten. Om liefde te betonen. Om met medemensen begaan te zijn. Om te zorgen voor de mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen. Om te zorgen voor de mensen die door van alles en nog wat in het bestaan alles uit handen is geslagen. God mag in deze wereld, die soms zo troosteloos is, iets van uw troost ervaren worden. En ja, we bidden ook voor al die machthebbers. Ogenschijnlijk eerder beïnvloed door de Satan dan regerend bij de gratie van u. O God, mag er iets dagen van uw liefde, van uw weg ten leven. In hun leven en in hun regering. Ontferm u zo over uw wereld. Ja, uw wereld, want het is uw schepping en het zijn uw mensen. En u laat niet los wat uw hand begon. O God, hoor ons als we ook vanmorgen hier in uw huis of waar we de dienst ook meebeleven. Die dingen die wij op het hart hebben en die we met niemand durven delen. Aan u voorleggen. In het vertrouwen dat u ons hoort. En met koning Jezus bidden we ook vanmorgen, onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, kijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan vindt nu plaats de inzameling van uw liefdegaven. En daarna zingen we lied 216 uit de bundel Hemelhoog. zult het misschien bij het begin van de dienst al gemerkt hebben dat de ouderling en ik elkaar nog weer eens zo'n coronagroet hebben gebracht. Ik heb te kampen met een stevige verkoudheid. En dankbaar dat ik geen hoestbui heb gekregen tijdens de preek, zodat u daar geen last van hebt gehad. Maar in elk geval vind ik het beter om niet bij de uitgang te gaan staan en ook niet met uw koffie te drinken. Niet omdat ik de koffie niet lekker vind, maar het lijkt me toch beter voor u en voor mijn gezondheid om dat maar even een keer over te slaan. Ik wens u een goede zondag in elk geval, een gezegende week. Die we mogen heen gaan in de vrede van God, de Vader die met ons meegaat. In het vertrouwen dat het goed komt. En dat al die vijanden onder de voeten van Jezus gelegd zullen worden. Als je dat nou maar vertrouwt, ben je een gezegend mens. En de Heer zegent ons en Hij behoedt ons. De Heer laat zijn aangezicht over ons lichten en schenkt ons genade. God de Vader keert in Jezus de Koning zijn aangezicht naar ons toe en geeft ons vrede.